Zaken wordt mogelijk gemaakt door Head First. Jouw update over ondernemerschap. Dit is ZP Radio met hoofdzaken. ZP Radio. Dit is ZP Radio, een nieuwe aflevering van het programma Hoofdzaken met Paul van Leeuwen en Sebas Krijgsman. Dat is mijn naam. Paul, goedemiddag.
Goedemiddag, Sebas. Leuk om weer terug te zijn naar een zomerreces.
Nou, zo inderdaad. Het is het nieuwe seizoen waar we in zitten van Hoofdzaken. En die beginnen we meteen met internationale gasten. Helemaal uit België vandaag.
Wederom uit België.
Ja, absoluut. Het is de flexmaand België eigenlijk. De trends bespreken we. En dat doen we vandaag met de hoogleraar van Antwerp Management School, Ans de Vos. Ans, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hi. Welkom bij ZP Radio in het verre Nederland. Fijn dat je bij ons wilde aanschuiven. Waarom wilde je uiteindelijk hoogleraar worden voor een management school? Hoe begon het?
Ja. Ik denk dat ik doorheen mijn hele loopbaan wel altijd getriggerd ben geweest door het kruispunt of de kruisbestuiving tussen praktijk, hè, wat er in de praktijk gebeurt in bedrijven en dan vooral wat betreft hoe organisaties omgaan met hun menselijk kapitaal. Maar anderzijds toch ook wel de academische onderbouwing daarvan. En hoewel ik tijdens mijn studies psychologie echt overtuigd was dat ik nooit voor een doctoraat, zoals we het in België noemen, zou gaan.
Is het toch ergens misgegaan?
Ja, is het ergens misgegaan doordat ik dan de kans kreeg om aan een managementschool te starten. Toen nog Vlerick Business School, maar dan 7 jaar geleden ben ik veranderd naar Antwerp Management School. Dus mijn PhD was eigenlijk ook al van in het begin heel erg ook vanuit de praktijk ingevuld. En dat blijf ik tot op vandaag eigenlijk heel boeiend vinden.
Want die praktijk, wat is precies jouw achtergrond?
Ik heb psychologie gestudeerd en daarna een master in human resource management aan de huidige Antwerp Management School. Mm-hmm. En daarna ben ik beginnen werken aan Vlerick Business School als onderzoeker en ook program manager van het MBA-programma op dat moment daar. En dan ben ik al vrij snel aan een doctoraatstraject begonnen rond nieuwe medewerkers in organisatie en hoe zij hun psychologisch contract ontwikkelen met hun werkgever.
Psychologisch contract of contact?
Contract, ja. Maar leg psychologisch uit. Contract.
Ja.
Wel, waarover gaat het? Als je als werknemer aan de slag gaat in een organisatie, dan heb je een arbeidscontract. Hè. Als je als ZZP'er of freelancer aan de slag gaat, heb je ook een contract. Hè.
Ja.
Maar wat eigenlijk vooral bindend of motiverend kan werken voor medewerkers, of vaak ook demotiverend werkt, is het psychologisch contract. Eigenlijk het contract tussen je oren. Hè. Wat dat je hebt besproken, van als jij voor ons deze opdracht komt doen of je komt bij ons in dienst, wat kan je verwachten? Wat zal je job inhouden? Welke loopbaankansen bieden we je? Welke support? Enzovoort. En wat dien jij in ruil daarvoor te presteren? Hoe collegiaal dien je op te stellen? Je werktijden, uren enzovoort. En dat is het psychologisch contract. En dat is eigenlijk heel veel daarvan wordt besproken, staat in een advertentie, maar
wordt niet
staat
echt vastgelegd.
Niet in je contract.
Nee, ze noemen dat wel eens de gentleman's agreement. Hè?
Ja.
In hoeverre vind je dan dat vast moet worden gelegd? Of is dat, loop je in België al zodanig voor dat het daar al wel op papier staat?
Nee, het moet net niet worden vastgelegd. Ik denk dat we zeker niet naar een samenleving moeten evolueren waar alles gestipuleerd staat, waar alles
vastlegt. Omdat je het aanhaalt, dacht ik, je wil op een of andere manier wel iets met dat psychologisch contract.
Nee, ik wil dat het, of wat ik vaststelde was in mijn onderzoek, dat het belangrijk is dat je een aantal dingen duidelijk benoemt. Want als je hele attractieve employer branding campagnes uitwerkt als werkgever, dan trek je misschien wel heel mooi talent aan naar je organisatie. Maar als je er vervolgens niet in slaagt om te concreet te maken wat dat je hebt gezegd in een advertentie van bij ons alle mogelijke carrièrekansen, veel opleiding, coaching. En dan staat die nieuwkomer daar en die leidinggevende zegt opleiding. Nee, eerst hier 1 jaar tonen wat je waard bent en dan mag je misschien wel eens een dagje weg.
Dus je bent hem misschien wel weer heel snel kwijt.
Ja. Ja, dus als je beloftes maakt, moet je ook ervoor zorgen dat je die op een of andere manier juist interpreteert langs twee kanten.
Mm-hmm.
En ook zorg dat je ze nakomt.
Eerlijker en transparanter dus zijn in die dingen. Dat is het psychologisch contract leren wij vandaag, voilà. Paul. Ja. Mooi is dat. Te gast vandaag van de Antwerp Management School, hoogleraar Ans de Vos. Zometeen praten we met haar verder hier bij ZP Radio.
Sebas en Paul met jouw update over ondernemerschap. Dit is ZP Radio.
Jouw update over ondernemerschap, dat is ZP Radio. Met vandaag bij Paul en bij mij te gast Ans de Vos, hoogleraar bij de Antwerp Management School. En niet alleen hoogleraar, Paul, maar ook gewoon schrijver van een mooi boek. Loopbanen in beweging.
Ja, in 2016 geschreven. Wat was de aanleiding om een boek te gaan schrijven?
Ja, De aanleiding was eigenlijk op dat moment 5 jaar leerstoel die ik bekleedde. Een leerstoel rond duurzame loopbanen die SD Works aan de Antwerp Management School financiert. En in het kader van die leerstoel had ik eigenlijk al 5 jaar intensief samen met SD Works onderzoek kunnen doen naar loopbanen in heel veel verschillende bedrijfscontexten. En waar dat we toch wel belangrijk vonden om een aantal van die inzichten die daaruit naar voren zijn gekomen, om die te bundelen. Als professor is het voor mij natuurlijk belangrijk dat ik academisch publiceer. Maar zoals ik daarnet al zei, vind ik het ook wel heel belangrijk dat wat we leren uit onderzoek, dat dat ook de vertaalslag krijgt in de praktijk. En ik heb ook wel vastgesteld, gedurende de jaren dat ik in organisaties rond het thema werkte, dat er heel veel bedrijven, toch zeker in België, worstelde met die vraag van loopbanen. Hoe moeten we er nu mee omgaan? Want in essentie heeft een loopbaan toch wel de bedoeling dat dat iets dynamisch inhoudt. Dat betekent niet je werk alleen dat je vandaag doet, maar ook toekomstperspectief, mogelijkheden voor mensen, inzetbaarheid, bijblijven. Maar tegelijkertijd is de mobiliteit, als het op loopbanen aankomt, zeker in België zeer laag.
En, hoe komt dat, denk je?
Omdat we voor een denk ik, een loopbaanbeleid hebben ontwikkeld door de jaren heen dat gebaseerd was op een heel voorspelbare context waarin je als organisatie werkzaam bent. Mm-hmm. Je kan, of je kon, in het type model van de General Electrics van deze wereld in de jaren 60, 70, die groeiden en die hun groei konden voorspellen op een bepaalde manier. Die konden voorspellen, mensen zijn loyaal, wanneer welke personen met pensioen zouden gaan. Dus het rendeert dan ook wel, als mensen toch blijven, om in hun opleiding te investeren, om hun te zeggen, als je deze job nu 4 of 5 jaar goed doet en je prestaties zijn goed en je investeert in je ontwikkeling, dan de volgende trap op de ladder is voor jou, zodra je baas met pensioen gaat of dat die een stapje hoger gaat. En in zo'n context was een loopbaanbeleid eigenlijk gewoon een promotiebeleid. Maar vandaag is de wereld helemaal anders. We zijn als organisaties vlakker geworden. De wereld is veel onvoorspelbaarder. Dus we moeten mensen meer in beweging krijgen in die loopbaan, want het heeft voor niemand nog zin om gewoon op je plek te blijven zitten tot er ergens boven jou een plekje vrijkomt. Vandaar de titel loopbanen in beweging brengen. En dat moet je op een heel andere manier dan het loopbaanbeleid jaren is geweest.
Maar niet alleen naar boven dus. Je zegt misschien ook wel ook van links naar rechts. Ja. Misschien moet je wel naar een andere soort functie. Hoe zie je dat precies?
Ja. Nu, voor mij bestart een loopbaanbeleid er, of een goed loopbaanbeleid er eigenlijk mee dat je zegt van het werk dat je vandaag doet, dat is eigenlijk je loopbaan. Hè? Daarmee werk je aan je loopbaan. En je kan eigenlijk als organisatie veel meer nog gebruik maken van de leer en de leerkansen, de ontwikkelmogelijkheden van de job of het werk dat mensen vandaag doen, om hun daarin uit te dagen, te kijken welke talenten ze nog beter kunnen benutten en inzetten enzovoort. En ook dat moeten mensen bewust van gemaakt worden, is ook werk aan je loopbaan. Daarnaast, in de breedte kijken, tijdelijk eens een ander project erbij doen, een interne stage, vlindertijd noemen we het ook, dus fladderen naar een andere plek in de organisatie.
Je horizon verbreden in de vlindertijd, ja.
Zijn eigenlijk allemaal manieren om ook te bewegen in je loopbaan.
Maar vind je, dat klinkt heel mooi, hè? Vlinderen en omhoog en laag, Sebas, en naar links en naar rechts. Maar zit een organisatie daarop te wachten? Wil je niet gewoon stabiliteit, dat iedereen gewoon zijn dingetje doet, om het maar even heel negatief te zeggen?
Dat is voor mij vandaag de grootste paradox waar organisaties voor staan. En die hun eigenlijk, als ze die paradox niet goed bespelen, waarmee ze zichzelf ook in de voet schieten, als ze vasthouden aan wat u net zegt. Want dat is inderdaad, zeker ook leidinggevende, die zeggen, ja, maar geef mij maar een lekker stabiel team van mensen die liefst zo lang mogelijk blijven en goed doen waar ze goed in zijn. Maar wat we vandaag bijvoorbeeld vaststellen, is door digitalisering, door allerhande evoluties, dat plots jobs of banen, zoals jullie zeggen, er helemaal anders gaan uitzien. En als je mensen dan 10, 20 jaar van hun loopbaan hebt beloond om vooral goed te doen binnen dat hokje waarin ze zijn groot geworden en niks, niet buiten dat hokje te kijken, dan kom je echt wel in een probleem.
Vind jij dat de verandering in gang moet worden gezet door de werknemers, de mensen of de freelancers? Of is dat een rol voor HRM, voor de organisatie om mensen in beweging te krijgen en te kijken wat voor talenten ze nog meer hebben?
Ja, ik denk dat heel duidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid is. Ik denk zou er zelfs ook nog het maatschappelijke debat kunnen bijnemen, waar dat voor mij het uitgangspunt wel is, uw loopbaan. En dat zeg ik ook altijd als ik ga spreken voor werknemers of voor vakbonden. Uw loopbaan is van uzelf. Hè. Die is niet van uw werkgever. Als morgen uw baan verdwijnt, die baan die kan je niet claimen. Het is niet van jou. Die is in de context van het bedrijf waar je werkt. Maar uw loopbaan, die neem je mee. Hè. Dus in die zin heb je er alle baat bij om er zelf ook bij stil te staan. Van als ik deze job doe vandaag, en ik doe die wel graag, maar ik voel die put mij uit. Of ik zit ergens toch op een dood spoor naar inzetten van talenten. Of ik zie veel veranderen wat ik niet meer leuk vind. In eerste instantie moet je ook wel zelf daar rond je bewust zijn van wat kan ik hier zelf aan doen. Of het aankaarten in je organisatie. Maar een organisatie moet daar zeker een heel actieve rol ook in spelen.
Je hebt onderzoek gedaan naar organisaties die moeten wat jou betreft sowieso een actievere rol hebben in, als het gaat om een strategie voor het aannemen van freelancers. Zo zeggen jullie dat. Jij zegt ook al jullie over ons. Zo zeggen jullie dat. Wij noemen het zelfs standaard professionals. Laten we daar zo meteen even over verder praten. De gast bij ons vandaag bij ZP Radio is Ans de Vos en zij is hoogleraar bij de Antwerp Management School.
ZP Radio.
Ans de Vos van de Antwerp Management School is vandaag de gast bij ZP Radio. Paul, we spraken al over haar boek, maar ze heeft ook een mooi onderzoek gedaan, een artikel geschreven. Toch wel schrikbarend. Een derde van de bedrijven heeft formele HR-strategie voor ZZP'ers. Dat betekent dat 2/3 dat niet heeft. Dat betekent werk aan de winkel, Hans.
Ja, denk absoluut. We hebben een bevraging gedaan bij werkgevers en bij zelfstandigen. En daar bleek inderdaad dat meer dan 90% van de werkgevers wel zei, van de 1000 werkgevers die we hebben bevraagd, van we hebben regelmatig freelancers die voor ons projecten uitvoeren. Maar inderdaad, slechts 1 op 3 heeft daar echt een beleid rond.
Hoe zou dat kunnen eigenlijk?
Ik denk dat er meerdere oorzaken zijn. Een heel belangrijke oorzaak zit volgens mij in het feit dat de beslissing over wanneer een freelancer aan boord komt, dat die heel vaak genomen wordt binnen een afdeling of een team, waar dat HR zelfs er niet van op de hoogte is, omdat het een ander soort van budgetten zijn of een ander soort beslissingsproces.
Ja, meer inkoop of procurement in plaats van HR.
Ja. En daar zit eigenlijk ook een beetje het, denk ik, daar wringt het schoentje, om het zo te zeggen. Want een van de redenen die voor een aantal organisaties ook meespeelt om met freelancers aan de slag te gaan, is omdat er meer flexibiliteit mogelijk is, maar ook omdat het kostenbesparend zou zijn. Of soms zelfs omdat men van de headquarters een recruitment freeze heeft opgelegd gekregen en men gaat dus op andere manieren toch wel mensen zoeken om het werk gedaan te krijgen. En als je natuurlijk heel dat gebeuren buiten HR plaatst, dan denk ik dat je misschien wel eindigt met een veel hoger kostenplaatje. Ja. Omdat er weinig aandacht is naar integratie van zo iemand in een team. Breder kijken naar hoe speelt die freelancer hier ook een rol als medewerker in deze organisatie, zij het maar tijdelijk.
Vind je dus ook dat het een HR-aangelegenheid is die gewoon moet kijken, hoe ziet ons resource-vraagstuk eruit en hoe gaan we dat invullen?
Ja, en zeker niet alleen. Ik denk dat dat zeker een vraagstuk is dat HR echt wel samen met het management moet bekijken. Hè, van welke resources hebben we nodig op een structurele basis of meer ad hoc? En hoe kunnen we die nood invullen door te kijken naar de mensen die we vandaag aan boord hebben? En misschien moeten we dan soms ook eens ruimer kijken. Welke mensen zitten er op andere plekken die misschien een bepaalde nood kunnen invullen, zonder dat we moeten aanwerven? Maar ook, hoe kunnen we hier tijdelijk talent aan boord halen dat ons echt wel vooruit helpt? En dat beleid is een totaalbeleid. En dat mag geen verknipt beleid zijn voor verschillende doelgroepen apart.
Hans, je deed dit onderzoek in 5 Europese landen. Ik heb gezien België, Frankrijk, Nederland, Duitsland. Mm-hmm. En nog een land, meen ik me te kunnen herinneren.
Ik denk Engeland.
Engeland inderdaad.
Ja. UK,
Wat viel je nou het meest op? Welk land had het beste en welk land had het slecht voor elkaar?
Daar ga ik geen uitspraak over.
Is het slecht en goed? Nee, toch? Het is gewoon anders.
Nee, het is anders, want zowel de juridische context, de arbeidsmarkt, er zijn ook wel heel wat verschillen tussen landen. En in die zin was het ook niet ons doel om echt een vergelijkende studie te gaan doen, want dan hadden we veel meer nog moeten kijken naar onze steekproef, dat we echt zouden matchen op bepaalde criteria.
Maar in algemene zin, zijn er dingen waarvan je zegt, nou, dat was echt heel Frans, of dat is echt heel Vlaams, of Nederlands misschien wel? lastig te zeggen.
Lastig te zeggen. Je ziet sowieso in Nederland is jullie hebben al een langere geschiedenis op het vlak van ZZP'ers, denk ik. Jullie zitten ook met een veel groter aantal. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met Vlaanderen, zitten we vandaag rond de 9% van de arbeidspopulatie die op freelance basis werkt. Maar tegelijkertijd, wat een van de moeilijkheden is, om echt goed te vergelijken, is dat het zo'n beetje een fuzzy categorie is. Want in arbeidsmarktstatistieken zijn ze heel moeilijk terug te vinden. Ja. En daar is ook al de manier waarop dat het per land gemeten wordt en in kaart gebracht wordt, ook al verschillend.
Okay. Ja. 1000 bedrijven benaderd en bevraagd. Stond iedereen open om informatie te geven? Of moesten ze ook zoeken van hoeveel mensen huren we überhaupt in en hebben we beleid met betrekking tot inhuur?
Ja, dit was eigenlijk een opstartfase van een onderzoek waar we heel breed hebben gekeken. Dus we hebben die werkgevers bevraagd via een survey. En we hebben daar dus, om te vermijden dat werkgevers zouden afhaken en omdat ze te veel van die cijfers moeten gaan opzoeken, met bredere categorieën gewerkt. En eerder ook gevraagd van regelmatig of dat men in bepaalde afdelingen nooit tot regelmatig mensen in dienst neemt op freelance basis. Eerder dan naar exacte cijfers. Dus dat moet ik er wel aan toevoegen. Ja.
Meer over dit onderzoek gaan we zo meteen bespreken in Hoofdzaken bij ZP Radio. De gast vandaag is Ans de Vos. Zij is hoogleraar bij de Antwerp Management School.
ZP Radio werkt met je mee. Dit is ZP Radio.
ZP Radio met de Belgische flextrendmaand, waar we in terecht zijn gekomen, Paul. Vandaag te gast hoogleraar van de Antwerp Management School, Ans de Vos. En we hebben het over haar onderzoek naar het inhuren van freelancers. Zo zeg je het in België. Wij zeggen ZZP'ers of zelfstandig professionals, de ZP'ers. Wel aardig om te zien is dat in 5 Europese landen snelle inzetbaarheid eigenlijk een bepalende factor is om de ZZP'er aan te nemen of in te huren eigenlijk.
Ja, we zien dat ook als we verder bevroegen naar voor welk soort projecten of taken worden die zelfstandigen dan ingezet, dat de tweede meest vermelde reden ook is voor korte termijn projecten. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je op een snelle manier mensen vindt en kan inschakelen, eerder dan via een aanlooptraject.
Je hebt sneller iemand met de juiste kennis. En dat is dan ook weer wat uit het onderzoek blijkt als het gaat om Nederland. De ZZP'er wordt vooral ingezet vanwege de specifieke expertise. Ja. Want dat is het natuurlijk ook. Je hebt hele specifieke kennis dan.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. En dat gaat vaak samen natuurlijk. Hè. Als je op een bepaald vlak zeg maar een IT-programmeertaal of een bepaalde kennis van een bepaalde
internet-applicatie.
Dat je... Als je die expertise al hebt, ben je natuurlijk ook snel inzetbaar daarin. En dat is vaak ook een heel unieke expertise die je in een organisatie doorgaans niet elke dag nodig hebt. Of niet op voltijdse basis. En waar ook de investeringskost om als organisatie een medewerker te hebben die daarin zich up-to-date houdt en bijblijft, terwijl die ook nog allerhande andere taken moet doen, dat eigenlijk niet zo'n logische verhaal is. Dus dat je net die expertise van op de markt in huren, om het zo te zeggen, dan veel logischer is. We zien trouwens dat ook de meest vermelde reden was waarom men met freelancers werkt, is ook om voor sterk gespecialiseerde taken mensen te kunnen inzetten.
Vindt het ook niet gewoon makkelijk? Mm-hmm. Je huurt iemand in en bevalt hij niet. Even heel kort door de bocht neem je weer heel makkelijk afscheid.
Ja.
En anders moet je een advertentie, facturen, mensen benaderen, gesprekken voeren en dan...
Mm-hmm. Ja.
Ja, maar ik lees ook in het onderzoek, Paul, dat deze houding op lange termijn schadelijk is. Als je reactief of ad hoc mensen inhuurt.
Ja, het is zeker waar wat u zegt. Hè. En dat is denk ik ook net het interessante als we naar de freelancer zelf kijken. Hè, dat je die waarde kan gaan omzetten in boeiende taken op verschillende plekken en in verschillende organisaties. Waar organisaties denk ik soms te kort... of te beperkt redeneren, is dat als je nadien ook wil kunnen voortbouwen of verder aan de slag gaan met wat die freelancer die tijdelijk iets heeft uitgewerkt of opgezet op je website, in je IT-systemen, als die daarna weer weg is en je besteedt geen tijd aan overdracht, aan een stukje inbedding in een team van mensen of ontwikkelaars, dat je eigenlijk een stuk van die redenen waarom dat je die freelancer wilde hebben misschien niet kan realiseren. Achteraf bezien, omdat die persoon terug te snel weg is. Ja, en je eigenlijk niet meer weet hoe dat je er nu verder mee moet.
Ja, of misschien heb je wel een talent in je organisatie lopen die dat heel graag zou willen doen. Ja. En zijn route wordt nu afgesneden doordat iemand wordt ingehuurd, even snel.
Ja, en dat is waarom ik, wat we daar straks ook zeiden, het zo belangrijk vind dat je naar het hele vraagstuk van het inzetten van personeel, of het nu in dienstverband is of zelfstandigen, dat je dat samen moet bekijken met management en HR. Want vaak heeft HR wel zicht op welke mensen hebben er welke talenten die vandaag niet aan bod komen in hun job. En als mensen dat ook weten in de organisatie, van er is hier bijvoorbeeld een markt, een marktplaats waar dat dit soort projecten worden opgezet voor er naar freelancers wordt gegaan, dan kan je soms ook snel schakelen doordat mensen intern kunnen zeggen, hey, hier wil ik wel een tijdje aan meewerken.
Maar moet een HRM dus niet die rol op zich nemen of naar zich toetrekken en zeggen, procurement, inkoop, het gaat altijd via onze afdeling, want wij willen weten wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Want ik heb nu het idee dat er twee processen zijn die langs elkaar lopen. En dat men daardoor niet precies weet wat er gebeurt binnen een organisatie.
Nee, terecht. Ik denk dat HR daar, en dan spreek ik misschien meer voor de Vlaamse markt, ik kan het in Nederland niet zo goed inschatten, maar misschien ook nog wel wat proactiever mag zijn en nog wat meer op tafel mag kloppen om inderdaad te zeggen van ook voor dit soort van projecten maken we een beslissing die in beste belang is van de organisatie en van de medewerkers die er vandaag al zijn. En we gaan dit samen bekijken. En, we gaan niet wachten tot wij worden opgeroepen om een badge klaar te maken om die freelancer tijdelijk toegang tot de bedrijfsgebouwen te kunnen geven of zo.
Nee, dan ben je misschien eigenlijk wel te laat dan. Ja. De gast bij ZP Radio vandaag, Ans de Vos, hoogleraar van de Antwerp Management School. En zometeen zijn we wel benieuwd naar jouw toekomstvisie als het gaat om de flexibele arbeidsmarkt in België en Nederland. Zometeen meer daarover hier bij ZP Radio.
ZP Radio.
Hoofdzaken bij ZP Radio en vandaag de gast bij Paul en mij, Ans de Vos. Zij is hoogleraar bij de Antwerp Management School.
Ja, je hebt in 2016 een boek geschreven. Je hebt een uitgebreid onderzoek gedaan in 5 landen. Hoe is daarop gereageerd?
Ja, het boek ben ik heel blij mee dat daar vanuit de HR-praktijk heel positief op gereageerd is. Ik heb regelmatig organisaties die me laten weten van Ans, we hebben jouw boek gelezen en het ligt nu bij ons op tafel in het HR-team om eigenlijk ons loopbaanbeleid stapsgewijs te gaan heruitvinden. Kijk. En dat
dus
is heel fijn.
Je hebt ook een soort handboek geschreven dus eigenlijk.
Dat is eigenlijk wel echt een praktijkgids om rond loopbanen aan de slag te gaan in die organisatie. Ja. Dus dat geeft een heel waarderend gevoel en ik denk ook een mooie output van de leerstoel dat we daar in geslaagd zijn. Zelfs bij ook vakbonden, die mij ook al gezegd hebben, we hebben het gekocht voor onze leden en we willen met jou er eens rond in dialoog gaan, want we willen toch ook wel dat langs die kant organisaties, vakorganisaties nadenken over loopbanen op een andere manier. Dus
het valt goed bij alle partijen, zeg je eigenlijk.
Het valt goed, ja.
En het onderzoek dat je deed?
Het onderzoek...
Minder.
Nee, dat valt ook goed. Maar wie weet, daar komt misschien ook een boek van op termijn. Nu hebben we enkele onderzoeksrapporten geschreven. We zijn eigenlijk op dit moment nog aan een derde in een reeks van 3 bezig naar rapporten, waar we echt wel op de freelancer zelf inzoomen en zijn duurzame inzetbaarheid.
Ja, maar die moet natuurlijk ook zorgen dat die interessant blijft voor de markt.
Ja, daar horen we ook toch wel vanuit de praktijk van het is een punt dat we misschien vandaag tot op heden eigenlijk niet echt bewust rond bezig zijn. En dat is dan ook wel het fijne, dat je vanuit onderzoek en dat je academisch zit, er beweegt wel wat, we moeten hier iets rond doen. En je komt naar buiten met resultaten en dat organisaties zeggen van dit is echt hoog tijd dat we hier rond samen verder gaan nadenken. En het leuke hieraan is dat dit eigenlijk een beetje een voortraject is rond een uitgebreidere onderzoek dat we de komende 4 jaar gaan voeren samen met de Universiteit van Leuven en van Luik rond freelancers, loopbanen en gefinancierd door het Vlaamse en het Waalse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek of jullie Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoeksfonds.
Dus gericht op de Belgische markt en niet alleen in Vlaanderen, maar ook Wallonië. Zit er verschil dan in tussen Vlaanderen en Wallonië?
Goh, De arbeidsmarkt is een beetje anders sowieso door dat het beleid een stuk gefederaliseerd is, wat het altijd extra complex maakt in België. Ook door het soort bedrijven die gelegen zijn in de verschillende regio's. En dan heb je Brussel nog als aparte. Ja. Dus dat heeft andere uitdagingen. Maar als je kijkt naar het gegeven van freelancers op zich, is het sowieso in België nog eerder een minder frequente vorm van arbeid of van beroepsactiviteit uitvoeren dan het klassieke werknemerscontract. Dus.
En wat gaan jullie dan precies onderzoeken? Want 4 jaar lang, dat is wel even een periode.
Ja, we hebben ook wel een aantal mensen die erop zullen een doctoraat gaan maken. Dus ik kijk er wel naar uit. We gaan kijken naar eigenlijk die rol van verschillende stakeholders in die loopbaan. Want als je zegt, in een klassieke arbeidsrelatie heb je de werknemer en de werkgever. Dat is duidelijk. Hè? Daar zijn de twee centrale stakeholders. Bij freelancers zit daar een derde partij. Hè? Die kan bemiddelen naar het samenbrengen van de twee partijen, maar ook kan zakelijke ondersteuning geven. Maar waar je ook wel de vraag kan stellen, als je op termijn een freelance loopbaan wil uitbouwen, heb je dan ook niet ondersteuning nodig op het vlak van je duurzame inzetbaarheid, loopbaanvraagstukken enzovoort. Wie voelt zich daarvoor verantwoordelijk? Is dat de werkgever of de bedrijf met wie je tijdelijk werkt? Is dat een tussenpersoon? Dus we gaan eigenlijk kijken naar intermediairen, zoals wij het dan op zijn Vlaams zeggen. Maar we gaan ook ruimer kijken naar andere stakeholders, zoals in de privécontext. Hoe dat de partner bijvoorbeeld mee de loopbaan gaat beïnvloeden. Dus het wordt nog spannend. Ja, ja, ja. Veel boeiende vragen. Ja.
Hou ons op de hoogte van de onderzoeken. Waar vinden we meer over het onderzoek wat we vandaag hebben besproken en waar vinden we meer informatie over jouw boek?
Ja. Je vindt eigenlijk zowel op de website van SD Works, die enkele whitepapers hier rond nu heeft geschreven, vind je de onderzoeken ook terug en de belangrijkste resultaten, als op onze website van Antwerp Management School bij de onderzoekspagina van Next Generation Work, waar je ook onze rapporten kan inkijken en maar zeker ook het rapport dat binnenkort verschijnt.
.be, denk ik, en niet .nl.
Het is .be.
Ja, dat je er wel even rekening mee houdt, inderdaad. Okay. Het gast vandaag bij ons uit het verre België, Ans de Vos, hoogleraar van de Antwerp Management School. Dankjewel voor je tijd en komst naar Nederland, naar ZP Radio. En hou ons op de hoogte.
Dat zal ik zeker doen.
Dankjewel, Ans.
Dank je, graag gedaan.
ZP Radio, jouw update over ondernemerschap. Ook op Twitter, ZP_zaken en facebook.com/ZP Zaken. Hoofdzaken werd mogelijk gemaakt door Head First.